ik vanochtend voor jullie mag gaan spreken. Ik heb uit betrouwbare bronnen ook al gehoord dat de mensen meekijken uit Sipkilo, uit Zwolle. Dus we kunnen onderhand wel zeggen dat de stream zelfs verder komt op plekken komt waar God misschien zelfs nog wel niet is geweest. Ben heeft mij gevraagd om vanochtend voor jullie te spreken. En hij heeft gezegd, wil je het hebben over het thema uitreiken naar de wereld? En dat is op zich een prachtig moment, want we hebben Pinksteren gehad. De Heilige Geest is uitgestort en God begint nu ook met het bouwen van zijn gemeente over de wereld. En daar gaan we het vanochtend dan ook over hebben, over evangeliseren. En dat is nogal een gevoelig onderwerp. Het is vaak, als we erover nadenken, dan worden we er toch een beetje ongemakkelijk van. We denken aan dat mannetje wat op dat appelkratje staat en staat te schreeuwen. Of we zien mensen in de straat. En ik denk dat het een beetje komt uit de opdracht die God ons geeft. In Matthäus 28 staat, maak alle volken tot mijn dienaren. En het voelt voor ons misschien wel een beetje alsof God ons een opdracht geeft en een KPI van, nou, van dit jaar moet je 40 mensen moet je christelijk maken. En ik denk niet dat dat de basis is van het evangeliseren. Ik denk dat God de wereld al gered heeft en dat hij ook voorop gaat, ook in het evangeliseren. En dat wil ik jullie vanochtend laten zien, dat wij alles al hebben ontvangen om ook te kunnen evangeliseren. Dat we al de behoefte hebben om in contact te staan met mensen. Dat we al de behoefte hebben om in relatie te staan met mensen. En dat dat ook het basis is van wat evangeliseren is. En om je daarin mee te nemen wil ik vanochtend de brief van Paulus aan Filemon voorlezen. Een hele kleine brief van Paulus, waarin juist die basis wordt uitgelegd. En ik ga hem voorlezen, hij komt ook op het beeldscherm, dus lees vooral mee. Dit is een brief van Paulus aan zijn vriend Filemon, die zelf ook het goede nieuws vertelt. Ik schrijf deze brief samen met mijn vriend Timotheus. Op dit moment zit ik in de gevangenis vanwege mijn werk voor Jezus Christus. Filemon, deze brief is ook bestemd voor onze vriendin Appia en Archippus, die meehelpt om het goede nieuws te vertellen. En voor alle andere christenen die bij jou thuis bij elkaar komen. Ik wens jullie toe dat God onze Vader en de Heer Jezus Christus goed voor jullie zijn en jullie vrede geven. Filemon, ik dank mijn God steeds weer voor jou, want ik heb gehoord dat je trouw bent aan onze Heer Jezus. En dat je steeds weer laat zien hoeveel je van alle andere christenen houdt. Elke keer als ik bid, bid ik ook voor jou. Ik vraag dan aan God om jouw wijsheid te geven. Dan zul je begrijpen dat je door het geloof verbonden bent met andere christenen. En dat je Christus eert door goed voor hen te zijn. Vriend, door jou ben ik blij en vol goede moed. Want jij houdt van de andere christenen en je geeft hun steeds nieuwe kracht. Ik wil iets vragen. Ik wil graag dat je iets voor mij doet. Als dienaar van Christus kan ik natuurlijk tegen je zeggen, je moet het doen. Maar omdat ik van je hou, wil ik het je liever vragen. Doe het voor mij. Ik ben een oude man en ik zit in de gevangenis vanwege mijn werk voor Jezus Christus. Filemon, en let goed op, mijn vraag aan jou gaat over Onesimus, de slaaf die bij jou is weggelopen. Hij is christen geworden en ik hou van hem alsof hij mijn eigen kind is. Dat is allemaal gebeurd terwijl ik in de gevangenis zat vanwege het goede nieuws. Een tijd lang heb je helemaal niets aan Onesimus gehad. Maar nu kan hij heel nuttig voor je zijn, net zoals hij dat voor mij is geweest. Ik houd heel veel van hem, maar toch stuur ik hem naar je terug. Het liefst had ik hem hier gehouden, om voor mij te zorgen in de gevangenis. Dan had hij namens jou kunnen helpen, maar het zou niet goed zijn als jij daar niets van wist. Want als je mij wilt helpen, moet je daar zelf voor kiezen. Alleen dan doe je echt iets goed. Daarom stuur ik Onesimus nu naar je terug. Je hebt je slaaf een tijd lang moeten missen, maar misschien was dat wel goed, want nu krijg je hem voor eeuwig terug. En je krijgt hem niet terug als slaaf, maar als iemand die veel meer is dan je slaaf. Hij is nu je vriend. Iemand die net als jij in Christus gelooft. Hij is hier voor mij een echte vriend, als mens en christen. Dan moet hij dat toch ook zeker voor jou zijn? Als christen ben je toch aan mij verbonden? Doe dan alsjeblieft wat ik je vraag. Ontvang Onesimus bij je thuis, zoals je mij zou ontvangen. En als hij iets van je gestolen heeft, of als hij je nog geld schuldig is, zeg het me dan. Ik, Paulus, zal het terugbetalen. Ik schrijf deze woorden zelf, zoals je aan het handschrift kunt zien. Trouwens, dankzij mij ben je gaan geloven. Je bent mij dus ook eigenlijk heel veel schuldig, maar daar zal ik het nu maar niet over hebben. Vriend, ik hoop dat je zult doen wat ik vraag. Dan zul je mij weer nieuwe kracht geven. Doe het voor onze Heer Jezus Christus. Ik weet eigenlijk wel zeker dat je naar me zult luisteren. Natuurlijk zul je doen wat ik in deze brief vraag. En je zult beslist nog veel meer goede dingen gaan doen. Zorg er ook voor dat je een kamer voor mij klaar hebt in je huis. Want ik hoop dat God luistert naar jullie gebeden en mij snel weer bij jullie terugbrengt. Best een lang stuk, maar ik vond het wel belangrijk om hem helemaal te lezen, omdat er een heel mooi verhaal naar voren komt. Als je dit verhaal leest, dan lees je over Onesimus, een slaaf die van Filemon gevlucht is. En Filemon is niet zo heel veel bekend over, behalve dat het een rijke man was die in de gemeente Colosse een gemeente had van 25, 35 mensen, een huisgemeente. Hij nam die mensen in een huis en hij zorgde voor ze. En een slaaf van Filemon, Onesimus, is gevlucht. Waarschijnlijk omdat hij geld gestolen heeft. En Onesimus vlucht naar Rome, waar Paulus gevangen zat. En Paulus komt hem tegen en die brengt hem weer tot geloof. En Paulus smeekt Filemon in deze brief om hem weer terug te nemen. En dat is nogal gek, want in die tijd, als je slaaf had gestolen had, nou, dan was je eigenlijk wel klaar. En toch zegt Paulus, Filemon, neem hem terug. Hij zegt zelfs, Filemon, hij is nu christen geworden. Hij was een slaaf die eigenlijk tot geen nut had, maar hij is nu een broeder in Christus geworden. En ik kan je me voorstellen, als je dit zo op de oppervlakte leest, dat je vraagt, maar Guido, wat heeft dit nu eigenlijk met evangeliseren te maken? Dat komt omdat hier een hele diepere laag in dit Bijbelstuk zit. En dat gaat niet over Filemon en de slaaf die vlucht en Paulus die hem weer terugbrengt. Het beschrijft in essentie een drieluik, waarin we ook de relatie tussen God, de mens en Jezus kunnen zien. Het is niet Filemon die Onesimus ziet vluchten en Paulus die hem weer terugbrengt. Het is de mens die vlucht van God. En het is uiteindelijk Jezus die hem weer terugbrengt. Het is niet Paulus die zegt tegen Filemon, neem hem alsjeblieft terug. Het is God die eigenlijk, of Jezus die eigenlijk tegen God zegt, Vader, u bent een mens kwijtgeraakt, maar ik heb hem in Rome, heb ik hem gevonden, en ik stuur hem weer naar u terug. En ook al had u schulden, geef ze aan mij, ik zal ze voor hem betalen. En als we die diepere laag zien, dan zien we eigenlijk ook twee waarheden die, als het om evangeliseren gaat, eigenlijk naar voren komen. En die plaatsen evangeliseren in een heel ander perspectief. Twee dingen. De eerste is, de mens vlucht. Het is een gegeven in de Bijbel. Adam en Eva vluchtten al voor God en ze verstopten zich. Petrus hoorde drie keer de haan kraaien, of hoorde na drie keer Jezus verlogenen, hoorde hij de haan kraaien. Jona gaat recht tegen de opdracht van God in. Het zit in ons als mens om te vluchten voor God. En dat kan uit verschillende redenen komen. Uit angst, uit schaamte. Misschien zijn we volledig afgeleid door wat er in de wereld plaatsvindt. Hoe dan ook, het zit in de mens om te vluchten. En ik zie heel vaak dat als kerk, maar ook als individu, als het om evangeliseren gaat, dat we denken, dat we kijken naar de maatschappij en dat we denken, ja, we hebben steeds minder leden, het gaat niet goed. God geeft ons gewoon de waarheid, jongens, door de eeuwen heen, de mens vlucht. Maar het zou ook niet onze God zijn als hij ons ook niet direct weer een belofte gaf. Namelijk, ook al is de mens nog zo ver weg, ik vind hem. Onesimus vlucht naar Rome. En Rome was in die tijd eigenlijk de grootste stad in Europa. En daar wonen enkele miljoenen mensen naar inschatting. En er waren allemaal geloven daar. Wat feitelijk eigenlijk gezegd wordt in deze tekst, is ook al is de mens nog zo ver weg, ook al zoekt hij andere geloven op, ook al gaat hij volledig in zijn carrière, ook al zoekt hij de afleiding, ook al gaat hij naar Rome, ik vind hem. Dat is wat God belooft. En dat plaatst natuurlijk de opdracht van Matteüs 28 wel in een heel ander perspectief. He, daar waar het lijkt, het is onze opdracht als mensen om mensen bij Gods koninkrijk te brengen, is het God die zegt, ik vind de mens en jij mens mag er een rol in spelen. Dat is een hele andere. We mogen helpen aan Gods plan. En als je op die manier kijkt, geef je dat hopelijk ook een beetje ontspanning. Namelijk niet dat jij eindverantwoordelijk bent voor het resultaat wat je jaarlijks even bij God moet bespreken. Maar dat God zegt, ik maak me hier verantwoordelijk voor. En jij mag daarin een rol spelen. Tegelijkertijd mogen we er wel een rol in spelen. En het mooie wat in dit stuk staat, en ik denk dat het bewust is, is dat er niet staat hoe Paulus Onesimus ontmoet. En ik denk dat daar, Matteüs 28, maak alle volken tot mijn dienaar een rol speelt. Wij mogen namelijk wel een rol spelen in dat mensen God mogen leren kennen. En ook daarover wil ik je vanochtend drie dingen meegeven. Drie dingen die eigenlijk de basis zijn voor hoe wij mogen evangeliseren. In vers 5 en 6 staat, en ik lees het nog even een keer voor. Ik hoor vaak over de liefde en trouw die u de Heer Jezus en alle heiligen toedraagt. Ik bid dat het geloof dat u met ons deelt, u een dieper inzicht geeft in al het goede dat ons nader tot Christus brengt. Ik heb hem hier even uit de Statenvertaling, omdat als je helemaal teruggaat naar de grondtekst, lees je in vers 5 en 6 lees je het woord koinonia. En koinonia betekent gezamenlijke normen en waarden. En Paulus is heel trots op Filemon in het stukje dat hij zegt, met de normen en waarden die jij uitdraagt, maak je de andere christenen blij. Met de normen en waarden die jij uitdraagt, maak je ook mensen buiten jouw gemeente maak je blij. Je ondersteunt ze. En dat is best wel een kritische vraag die ik vanochtend wil neerleggen. Is: wat is onze koinonia? Wat zijn onze gezamenlijke normen en waarden? En ik hoor nu al wel denken, ja, dat kratje, ik moet er toch weer op staan. Ik denk het niet. Ik denk dat de gezamenlijke normen en waarden al in de Bijbel beschreven staan. En die staan heel mooi beschreven in Handelingen. En dat wil ik ook even voorlezen. Omdat daar precies staat hoe de eerste gemeenten zich gedroegen. Staat namelijk, en dat is in Handelingen 2, vers 37 tot 47. Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en ze hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder diegenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel. Ze braken het brood bij elkaar thuis en ze gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. Dit klinkt natuurlijk vrij radicaal. Huis verkopen, geld verdelen. Zaken waarvan we denken van, nou, dat schuurt misschien toch wel een beetje. Maar ik denk niet dat dat de essentie is die hier verteld wordt. Het was ook een gemeente die weer een afwachting was van Jezus Christus en ze dachten dat hij vrij snel kwam. Dus daardoor verkochten ze ook hun huizen. Maar wat hier wel staat, is dat we radicaal mogen leven in de liefde die God ons geeft, dat we die mogen doorgeven. In een maatschappij waarbij het individu centraal staat, durven weinig te kijken naar die ander. In een maatschappij waarbij we direct een oordeel hebben over alles en iedereen, durven wij te zeggen, kom erbij. In een maatschappij waarin eigenlijk geen ruimte is voor verdriet, voor pijn, durven wij als gemeente nog te zeggen, kom maar en we geven je een knuffel. Ook al is dat in deze coronatijd natuurlijk wel een beetje lastig. Durven we koinonia te zijn? Koinonia komt terug in de Bijbel in stukken waar een radicaal tegengeluid wordt gegeven tegen de wereldse normen en waarden. En ik denk dat wij als kerk daar veel sterker in mogen staan. Daar wil ik je ook in bemoedigen, dat je dat mag zijn. Dat je naar die buurman mag kijken, dat je naar die buurvrouw mag kijken, dat je naar die jongeren op school mag kijken die niet lekker in zijn vel zit. Durf daar ervoor te zijn. Koinonia, dat is de eerste les die ik je wil meegeven. De tweede les is, wees een levensmentor en niet een tijdelijke passant. Onesimus begon als slaaf. En hij vlucht en hij komt bij Paulus. En Paulus die begeleidt hem en die mentort hem. En uiteindelijk zegt hij ook, je moet weer terug naar Filemon. En wat we terugzien, uiteindelijk in de nabijbelse brieven, en ook in een stukje in Colossense, is dat Onesimus uiteindelijk een kerkleider wordt. Hij gaat uiteindelijk zelf een gemeente leiden. Paulus zegt, je had een slaaf die niks waard was en uiteindelijk wordt hij een kerkleider. Durf jij iemand te omarmen binnen de gemeente, maar ook zeker buiten de gemeente, waarvan je zegt, ik zie wat in jou. Ik ga in jou investeren. Ik wil samen met jou aan de slag om Gods koninkrijk weer een stukje meer te laten zien in de wereld. Een hele belangrijke les, want ook in deze wereld hebben we snel de neiging om van evangeliseren maar een projectje te maken. Om te zeggen van, oké, ik ga 6 maanden met jou aan de slag en daarna ben je er zelf weer verantwoordelijk voor. Liefde en relatie werkt per definitie niet zo. Zie de mens zoals God hem ziet, probeer dat. En daar hebben we al onze beperkingen in en al onze tekortkomingen, maar tegelijkertijd geloof ik erin dat als we dat durven en we durven dat God te vragen om ons daarin te ondersteunen, dat we dat kunnen. Wees een levensmentor, niet een tijdelijke passant. Het laatste punt wat ik met jullie wil doorspreken is, God plaatst mensen bij jou. Doe er wat mee. We kunnen dit verhaal kunnen we natuurlijk redelijk tweedimensionaal lezen. We weten het begin en we weten het einde. Maar als je dit stuk leest en je denkt er eigenlijk over na, zit het vol met toevalligheden. Toen Onesimus aan het vluchten was, had hij naar elk stuk in Midden-Oosten kunnen gaan. Hij had naar elk land in Europa kunnen gaan. Maar hij ging naar Rome. In Rome, waar miljoenen mensen waren, had hij iedereen tegen het lijf kunnen lopen. Maar hij liep Paulus tegen het lijf, die ook nog eens in gevangenis zat. En als laatste, Paulus had een volledig onbekende voor hem kunnen zijn, maar die had zijn meester Filemon tot geloof gebracht. God plaatst jou op een locatie waar hij met jou aan de slag wil. En kijk dan ook en bid van God, wat kan ik in mijn straat, wat kan ik in mijn gemeente, wat kan ik in Nederland kan ik doen. Dat is per persoon verschillend. Maar God plaatst jou ergens om aan de slag te gaan. Als ik naar mijn eigen leven kijk, dan kan ik niet anders zeggen dat God op bepaalde momenten, en dat zie je vaak pas achteraf, een invloed heeft gehad. Ik vind het niet toevallig dat In een tijd dat ik compleet niet met geloof bezig was, dat ik in één keer in de discotheek een christelijk meisje aan het versieren was, waardoor ik uiteindelijk weer tot geloof ben gekomen. Ik weet zeker dat als ik Lisette niet tegengekomen was, dat we samen niet de verdieping in het geloof hadden gevonden die we tot de dag van vandaag mogen hebben. En ik ben er ook van overtuigd dat als ik Guido niet was tegengekomen, Guido met een U, dat ik niet zo'n passie had voor Alpha. God plaatst mensen in jouw leven om ervoor te zorgen dat je zelf mag groeien in die relatie met God. En dat je uiteindelijk die relatie ook weer mag gaan uitdragen. Dus vanochtend wil ik je meegeven dat de opdracht die we vanuit Matteüs 28 krijgen, maak alle volken tot mijn dienaren, dat het niet voor ons een KPI is waaraan we moeten voldoen. Dat we niet straks als we in de hemel komen daarop af worden gerekend. Maar dat God zegt, ik heb de wereld Jezus Christus al geschonken. Ik houd hem in mijn hand, want ik hou van de mensen die erop aanwezig zijn. En tuurlijk mogen wij daar een rol in spelen, maar vanuit de gedachte dat we gewoon liefde en in relatie tot mensen mogen staan. En het mooie is, dat kan iedereen. Je hoeft niet snel of makkelijk te kunnen praten om te moeten evangeliseren. Jij hebt de behoefte om in relatie met mensen te staan. Jij hebt de behoefte om contacten te hebben. Jij hebt de behoefte om van hart tot hart te spreken. God heeft het al in jou gelegd. En het mooie is dat we dat mogen uitdragen. En daar waar twee mensen bij elkaar komen en van hart tot hart spreken, daar ligt Gods liefde op. Daar ben ik 100% van overtuigd. En we gaan zo de dienst afsluiten en ik wil jullie meenemen in gebed. Een gebed dat we mogen bidden, dat we Gods tuin, Gods adem mogen gaan laten groeien. Dat we daarin ook zelf dingen mogen leren met geduld, liefdevol te kijken naar de ander. En als laatste zal dan na het gebed en na de zegen zal Lianne samen met Marloes en Ben daar ook nog een lied over spelen. En dat nummer is van Jason Upton en dat heet Grow. En dat zegt letterlijk, your garden is gonna grow. Uw tuin gaat groeien. Heer, laat uw tuin groeien. Uw aarde groeien met de mensen. En laat ze uw liefde zien. En geef ons de middelen om uw liefde te kunnen laten zien. Ik wil voor jullie bidden. Lieve Heer, lieve Vader, evangeliseren. We vinden het vaak zo'n moeilijk onderwerp. En tegelijkertijd ben ik er vol van overtuigd dat u uw liefde aan alle mensen op deze wereld wilt laten zien. En Heer, wat is het fijn om te zien dat u zegt, ik laat de mens niet los. Ik vind hem, zelfs in de stad Rome. En Heer, ik bid dat wij daar een rol in mogen gaan spelen. In onze straat, in onze gemeente, in Nederland. Heer, hier in Presikhaaf. Dat we in de kleine daden die we doen, dat daarin uw grootsheid wordt gezien. Heer, ik bid voor een zegen over de week waar we straks ingaan. Laten we de verantwoordelijkheid erin mogen nemen dat we durven uit te stappen. Durven mensen uw liefde te laten zien. Heer, zegen ons in de week waar we ingaan. Wees u bij ons. Amen.